doorgaan met de studie van Paulus' brief aan de Romeinen. En het is gewoon goed om met elkaar daarin bezig te zijn, want de rijkdom die is van een dusdanige grootte. En datgene wat erin staat is zo troostend en bijzonder, dat we daar gewoon echt proevend doorheen willen. En niet heel snel, maar gewoon datgene wat God daarbij door Paulus heeft neergelegd, is datgene wat troost, bemoedigt, opbeurt, richt, draagt en noem al die rijkdom maar op. Mijn naam is Anders van der Wal en de studie wordt gegeven in het kader van de studie van de brief van de Romeinen en de toerusting voor de Bijbelkringleiders. En de datum is, als ik dat nog niet gezegd mocht hebben, 12 januari 2011. En ik wilde, voordat we met elkaar ons gaan verdiepen, eerst vragen om wijsheid en zijn geest. Vader, in grote dankbaarheid dat u ons in alle vrijheid bij elkaar zet, dat we uw woord mogen opendoen. En we bidden u, Vader, om ons te leiden door uw geest in het verstaan van datgene wat er staat. En Vader, wat zijn het bijzondere hoofdstukken die we aan het bestuderen zijn, Romeinen 9 tot en met 11. En we naderen langzamerhand het einde van dat hoofdstuk 11, Vader, en dan is dit gedeelte voorbij. Maar wat zegt het een hoop, Vader, over datgene wat er was en is en zal zijn? Vader, het is logisch dat Paulus aan het eind van het hoofdstuk spreekt over de diepte. Want het is van een enorme diepte, Vader. Het is uw hart dat we mogen peilen voor uw volk. Voor ons, Vader, en uiteindelijk voor allen. Wilt u ons nabij zijn in spreken en luisteren en in het overdragen te zijner tijd op de Bijbelkringen, avonden. En leidt u het zo, Vader, in elk opzicht, ook vanavond weer, en bovenal tot uw eer en opbouw van de gemeente. We bidden dank u voor, in Jezus' naam. Amen. Ik wilde graag in Romeinen 11 gaan lezen. En met Bijbellezen is het eigenlijk zo, je moet er de tijd voor nemen. Misschien moet je het wel hardop lezen. Zo in de zin van dat je goed tot je laat doordringen wat er staat. En dan zegt de apostel in Romeinen 11 vanaf 25. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen totdat de volheid der heidenen binnengaat. En aldus zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sidon komen. Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen wanneer ik hun zonde wegneem. Ze zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Na de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. Want de genadegave en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. En ik niet meer bedwingen, maar hier stop ik met het lezen, want ik zou graag die andere verse ook lezen, maar dat komt of aan het eind van de avond, of ik hoop eerlijk gezegd, of ik verwacht eigenlijk, een volgende avond. Het is goed om met elkaar de studie te vervolgen. Er zijn een aantal dingen zo met elkaar besproken en tegen elkaar gezegd. En het is best goed als ik een aantal punten er even uitlicht. We lazen in vers 25b, een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. Dat is ook zo'n hele bijzondere kern, die gedeeltelijke verharding. En als je dan zo de bronnen naleest, dan zie je dat men heel snel bij verharding denkt aan eeuwigheid. Wordt die persoon gered of gaat die verloren? Maar daar heeft dat hele woord niets mee te maken. Het heeft dus met tijd en niet met eeuwigheid te maken. En gedeeltelijke verharding, dat is dus altijd, als ik het zo mag zeggen, een stap in de uitvoering en nooit het eindresultaat zelf. Het is wel goed dat we met elkaar dat bekijken. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. En dan zegt dat vers 25b, totdat de volheid der heidenen binnengaat. Bijzonder als je dat realiseert, wat er staat. En ook zo'n begrip als, waar we vorige keer al mee begonnen zijn, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En dan zou je eigenlijk heel kort kunnen zeggen, het is eerst de volheid van de natieën, van de heidenen, en dan komt de volheid van Israël. En als je dan denkt over wat zijn die twee begrippen, wat betekent dat? Volheid van de natieën, wat betekent volheid van Israël? Dan zou je bij volheid van de natieën moeten denken aan eerst roept God degene in het tijdperk van de genade. En bij afsluiting van de eonen alle anderen van de natieën. Praat je over volheid van Israël, dan zijn het eerst degene die hij roept, de rechtvaardigen, enzovoort. En bij de afsluiting ook weer, allen uit Israël. Dus als je het hebt over die volheid, dan gaat het om diegene die God voor die taak heeft geroepen. Voor die heidenen straks in het hemelse, voor die volheid van Israël straks hier op aarde, met uiteindelijk daarachter allen. En dan kun je inderdaad zeggen wat vers 26a zegt over dat gans Israël. Het is, als je zegt gans Israël, dan wordt er bedoeld de natie als geheel. En dan moet je tegelijkertijd beseffen, er wordt over de natie gesproken. En tegelijkertijd weet je, God voert zijn volk in fase naar dat moment dat het gaat om allen. Maar God loopt in stappen daar naartoe. In fasen voert hij het volk naar dat moment. Eerst de rechtvaardigen en dan uiteindelijk allen. En je moet bij gans Israël niet gaan zitten tellen en denken aan individuen. Maar het gaat om datgene wat God op het oog heeft, hoe dat uitwerkt. En gans Israël, het gaat God om die hele natie, om dat hele volk. En hij komt in stappen in dat volk tot zijn uiteindelijke doel. En ik denk dat hele goede zaken zijn om met elkaar te bekijken. En dat zijn ook dingen waarover je moet lezen, waarover je moet doordenken. En bijzonder is dat je dan mag denken bij de volheid van Israël. Er komt dus die periode dat Israël hersteld zal worden. En het is zo bijzonder dat Paulus ons, de verzen die we lezen, voor ogen zet, zodat we zien hoe hij in zijn plan aan het werk is. En ik heb vorige keer gezegd, als je het hebt over die gedeeltelijke verharding, denk dan bijvoorbeeld aan Paulus, de Israëliet, wiens koppigheid werd overwonnen, die overweldigd werd door de genade in deze tijd, en kijkt naar zijn volk, door hartzeer bewogen, betrokken bij hen zoals ze zijn, en weet dat God is bezig in een grote operatie van redding en barmhartigheid. En zo zijn er steeds zaken, volheid van Israël, volheid van de heidenen. Dat God heeft natuurlijk uiteindelijk aan het einde een ieder op het oog. En hier gaat het om gans Israël, dan mag je denken, of dan moet je denken, als ik het zo mag zeggen, aan de natie Israël. Het is, als je deze verse leest, heel bijzonder dat God dus niet terugkomt op wat hij besloten heeft. Dat God trouw is aan zijn belofte. En dat God Israël en daarna de rest, dat volk, maar de eerste rechtvaardigen daarna die rest, brengt tot hun bestemming. En zo doet God dat binnen en bij de heidenen ook. Het zijn bijzondere versen die we lezen met elkaar. En ik denk dat goed is om je dat te realiseren. Als je kijkt over al die zaken die gezegd zijn, dan is dat bijzonder. En ik denk dat Paulus eigenlijk ons zo'n zicht geeft op het heilshandelen van God. En wat Paulus troost hier, dat is dat God een overblijfsel apart zet om van hem te zijn. En dan zijn dat zaken die soms heel verhelderend kunnen werken in een gesprek met iemand die dat helemaal nog niet zo gezien heeft. Hè, maar gewoon dat bijzondere, dat God niet allen tegelijk roept, maar dat hij er een aantal uitroept en dat hij dat op een bepaald tijdstip doet. En in het nalezen van wat men allemaal zegt over deze zaken, dan kom je terecht bij mensen die zeggen, ja, waar haalt God het vandaan om zoveel tijd te nemen, om tot zijn doel te komen? Maar God gaat zijn weg. En God heeft, als hij de tijd neemt met de mens, met zijn volk, met ons en uiteindelijk met allen, is dat omdat God wil leren in die school of in die lessen van de eonen, dat God ons en God uiteindelijk ieder mens zijn liefde wil doen kennen. En je denkt wel eens, als je leest hoe mensen praten over de zaken van God en over datgene wat gesproken wordt, dan denk je, zou nou echt ons denkraam, ons denkkader, zou dat nou alles kunnen overzien, alles kunnen doorzien en dan een oordeel kunnen vellen? Dat is toch onmogelijk? God weet precies wat er aan de hand is. En wij zijn voor ons besef in alle zaken dicht bij hem. En Vader, wilt u het ons uitleggen? En als je kijkt naar waar Paulus het over heeft, hè, over dat overblijfsel, over zij uit Israël die nu geloven, dan zijn zij als het ware het bewijs, zou je kunnen zeggen, voor de trouw van God in deze boze eon. En het feit dat mensen uit Israël gaan geloven, dat is heel bijzonder, want dat betekent dat ze aangesloten raken. Zie je wel, de trouw van God is vast en zeker. Zijn belofte is die niet vergeten, die voert hij uit. En misschien heeft u ook wel eens zo'n gesprek gehad met iemand die eigenlijk zei van, ik kan niet verder in mijn geloof. En als je dan vroeg waarom niet, komt dat dan? Dat is omdat men niet wist hoe het zat met de trouw van God. En nou vind ik het bijzondere, en ik zeg dat zonder enige bedoeling naar wie dan ook, maar alleen naar mezelf. God, en dat is Paulus die me dat leert, dat is Paulus die me dat onthult. Moet je eens kijken wat God aan het doen is. Moet je eens kijken hoe God, wat hij dan zegt in die hoofdstukken 9 tot en met 11, hoe daar dat volk daar komt waar hij het hebben wil. En dus datgene wat God ze heeft toegezegd, die profetieën, die vervult hij. Zijn belofte houdt hij, zijn liefde trekt hij niet terug. En de weg, als je die niet begrijpt, dat is een andere zaak, maar God weet waar die naartoe werkt. En ik denk dat dat niet te maken heeft met grote aantallen. God roept uit dat geheel dat overblijfsel. En al is dat aantal dan gering, zeker als je het afzet tegen de bevolking van de aarde, dan moet je maar denken, he, als een boer aan de akker met graan gaat beginnen om die te oogsten, dan begint hij met het eerste graan uit die akker te halen. Het eerste graan te oogsten. He, dus ze zijn de eerstelingen van de oogst. En dat mag je dan bepalen bij Vader. Die eerstelingen die er nu zijn, wat gigantisch, dat is een belofte voor dat wat allemaal te wachten staat. En ik denk, ja, Paulus spreekt over zijn hartzeer. Het spreekt me enorm aan. Over het hartzeer over Israël. Maar Paulus blijft niet in zijn, misschien ben ik een beetje te populair als ik dat zo zeg, maar Paulus blijft niet in zijn emotie zitten. Hij had hartzeer over Israël, maar hij werd tegelijkertijd gesterkt en bemoedigd, omdat hij wist waar hij op moest letten. Dan moet je niet kijken op hen, maar dan moet je denken en kijken op God als de pottenbakker, de goddelijke pottenbakker. En dat is iets dat God ons aan ons hart heeft bevestigd, in ons leven misschien heeft laten zien, en in de gemeente heeft geëtaleerd. Al die eeuwen door zijn er gelovigen geweest, die zien, het hangt niet van mij af, het hangt niet van de mens af, maar het hangt af van de levende God. En datgene wat hij met zijn heilshandelen uiteindelijk op het oog heeft en uitwerkt. Dat zijn dingen waar je eigenlijk van op je fietsje moet gaan zitten en zo eens langs het water moet rijden. En zo is het tot je laten doordringen. Want dit heel makkelijk zo neerleggen, ik zou me schamen als het snel zou gaan en het is soms bij sommige zinnen die je dan opschrijft en die je leest, dat je ze nog een keertje graag terug wil nemen. Dus God voert of vormt enkele, even in het pottenbakker circuit blijven, God vormt enkele tot eervolle vaten. En waarom doet hij dat? Hij bereidt ze als het ware, hij bereidt in hen de weg voor van de heerlijkheid. En eigenlijk zet Paulus me daarbij op een lijn die waar ik lang mee geworsteld heb. En als ik nou kijk naar de mensen om me heen, net zoals u, je collega's, de buren, de mensen die je treft. En je ziet hoe ze zoeken naar zaken, maar zoeken niet waar ze zijn moeten bij God. Dat heeft God ze niet gegeven. Zouden wij misschien op een bepaald moment diegene kunnen zijn dat in een ernstig gesprek, dat je ze kunt wijzen op de zaken die we van Paulus mogen weten? Want als Paulus nou hartzeer heeft over de groep waar die vandaan komt, waar die uit stamt, over dat volk van God, dus hoe zit het dan met ons? Kijken we dan naar de mens die leidt en de mens die topt en de mens die zorgt? En denken we, het komt toch wel goed? Ik proef bij mezelf dan wel die hartzeer, of dat hartzeer over dat ongeloof en de verharding die je bij mensen tegenkomt. En het maakt me niet onverschillig, maar dan hoor je mensen praten over God op een manier die zo onwaar is, die zo niet to the point is. En dan denk je, vader, alles wat nu geschiet, u toont gewoon haarscherp aan dat al die presidenten, al die regeerders, al die, noem maar op, dat is allemaal voorbij gegaan, dat gaat voorbij, dat houdt niet. En ik denk dat dat de dingen zijn die belangrijk zijn. Het gaat niet om de wijsheid van regeerders en vorsten, het gaat uiteindelijk en ultiem om de wijsheid van God. Sodom en Gomorra. Mensen blijven steken en stikken soms in een moment in het handelen van God en komen daar niet verder mee. Misschien omdat, weet ik niet. Maar wij mogen ons verheugen dat Sodom en Gomorra en al die fasen die God geeft in zijn handelen, dat die uiteindelijk fasen zijn in zijn heilshandelen en dat we mogen weten waartoe God uiteindelijk gaat komen. En dan begin je te lezen. En dan zit je in Romeinen 9 tot en met 11. En we naderen nu het einde van hoofdstuk 11. En dan is het enorm, want kijk nou maar wat Paulus zegt. En je ziet dan dat het patroon van het handelen van God nodig is om uiteindelijk die mens in het goede perspectief te krijgen. En eigenlijk denk ik dat voor jou en voor mij, maar laat ik het namens mezelf spreken, dat als ik Romeinen 9 tot en met 11 lees, dan besef ik, vader, dat wat ik zie is een tijdelijke zaak. Ik weet dat u in uw plan uiteindelijk allen tot uw hart terugleidt. En dat u ze brengt tot dat hoogtepunt van uw heerlijkheid. He, wat Paulus zegt. En het is iets wat je weet en soms niet kunt zeggen tegen iemand die in een situatie verkeert. Maar het is wat Paulus zegt, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En dat is dat hoogtepunt wat er aankomt, dat ieder dat zal beleiden en dat men dat zal beseffen. Het is uit hem en door hem en tot hem. En dan ben je soms ineens stom verbaasd als je in een willekeurig artikeltje in een krant die ik lees, in een dagblad dat elke dag bij mij op de mat valt, ineens in een artikel dit geformuleerd ziet staan. Dat uiteindelijk het gaat om God die iedereen brengt waar hij zijn moet. Nou, dat was even wat hard op denken, naar aanleiding van de vorige keer. En ik wilde graag naar de verse 30 tot en met 31, 32 en kijken hoe ver we komen vanavond. En als je dan kijkt naar wat vers 30 en 31 zegt. Want evenals gij, zegt Paulus daar, dat zegt Paulus niet, dat zegt de NBG-vertaling. En dat is een heel andere zaak. Want evenals gij eertijds aan God onze ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. En als u gewoon een boekje erbij zou pakken van wat zijn de grondwoorden, wat staat er nou eigenlijk, hè, dan krijg je, als ik het even hier en daar een woord aanpas, want evenals gij eertijds aan God weerspannig waart, maar nu barmhartigheid hebt gevonden door hun weerspannigheid, zo zijn ook deze nu weerspannig geworden, opdat door de u betoonde barmhartigheid ook zij barmhartigheid zouden vinden. En het is geen letterlijke vertaling, maar ik pas even een aantal woorden aan. En ik denk dat het heel bijzonder is. Hè? Dus weerspannigheid, hè? Onovertuigbaarheid, of hoe moet je dat zeggen? En ik denk dat het bijzondere is, wat hier geformuleerd gaat worden, hè? Dat hier wordt Gods uiteindelijke doel onthuld. Het is barmhartigheid, zowel voor Jood als voor heiden. En dan proef je woorden waarvan je zegt, dat is toch bijzonder. He, in genade. Dat is heel bijzonder. En dan wordt er niet met in genade bedoeld, nou, dat selecte gezelschap waarvoor dat bedoeld is en de rest gaat voor eeuwig enzovoort. Maar het is in genade. God handelt in alles in genade tot het vervullen zijn van het uiteindelijke doel. En ik denk dat dat bijzonder is. Ik las een Engelse theoloog erop na, zo van, wat zegt hij er nou over? Hij zei, nou, als je ergens van overtuigd wil raken, dan spreekt hier Paulus universalisme. En ik wil ook zeggen wie het is, hoor. Het was F.F. Bruce, een groot en belangrijk theoloog uit het Engelse. En die zegt, moet je kijken, dit is Paulus universalisme. En dan krijg je, en dan moet ik zo, vind ik zo mooi, eerlijk gezegd, ik heb er alleen heel weinig aansluiting mee, dan zie je hoe de kerkgeschiedenis gestoeid heeft met universalisme. De een haalt er daar een schijfje vanaf en de ander pikt er daar een stukje vanaf. Men is allemaal bezig om dat universalisme te minimaliseren. Maar Paulus zegt, allen, zonder enige beperking toe te voegen. Niet, je moet daartoe behoren of je moet dat gedaan hebben. Paulus zegt, uiteindelijk zal God zijn, want God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. Dat is dus dat wat God uitwerkt. He, en als je dan leest wat je... Kijk, we zijn natuurlijk nu bezig met Romeinen 11, maar dezelfde theoloog die ik net bedoelde, die zegt, moet je eens kijken, als je leest over Paulus' universalisme, moet je eens kijken wat Romeinen 8 zegt. En dan leest hij, hè, de verse 19 tot en met 21. En dan zegt hij, ik lees dat voor, want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Dat zouden we ons moeten realiseren. Om je heen zitten mensen in de ellende. Weten mensen niet wat het doel van hun leven is. Hoor ik jonge mensen zeggen, ik wil niet verder, ik wil dood. En zouden wij dan de woorden niet kunnen en mogen spreken van zijn liefde en van God die naar ze omziet? Want er staat, want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft, dat moet op een manier boven de wereld waaien. In hopen echter. Er is een verwachting. Dat gaat daar naartoe. In hopen echter. Omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. dat wat we nu in een sterfelijk lichaam mogen weten en wat ons draagt in leven en sterven, zal uiteindelijk door een ieder worden omhelst. De dienstbaarheid, de slavernij aan de vergankelijkheid. De dood die nog steeds die vijand is, waarvan Paulus zegt, blijft niet zo, ook die laatste vijand. En daarom is het zo bijzonder om 1 Korinthe 15 te lezen. Maar goed, dan ga ik te veel van het spoor af. Maar ik was gisteravond zat ik me voor te bereiden en toen kwam ik hier terecht en dan ben ik gewoon uren verder en dan zit ik achter mijn bureau met een smile van hier tot, ja, tot ver weg. Wat een machtige zaken is God aan het uitwerken. En ik besef tegelijkertijd, om barmhartigheid te waarderen, heb je vijandschap en halsstarrigheid moeten ervaren. En dat geldt voor iedere zoon van Adam. Dat is dan een zin om over na te denken. Want ik weet dat ik in mijn jonge jaren inderdaad tegen God te hoop ben gelopen. Hem beschuldigd heb van zaken die ik helemaal niet wist, maar dacht in mijn jonkheid te mogen zeggen en kunnen zeggen. En God heeft niet zijn liefde van ons teruggetrokken, maar God heeft het moment afgewacht dat hij zei, naast klaar. Nou moet je naar mij gaan luisteren. Dan heb je genoeg geblaat, ga nou eens naar mij luisteren. En ik denk dat dat het bijzondere is. Ik denk dat ieder mens iets weet, proeft misschien van vijandschap en halsstarrigheid, om te ervaren, Vader, u geeft ruim en mild u barmhartigheid. En dat geldt dan uiteindelijk voor iedere zoon van Adam. En ik denk, Paulus staat natuurlijk wel het lot van zijn volk van Israël voor ogen. Maar tegelijkertijd krijgen we hier perspectief op Israëlieten en heidenen, Israëlieten en natieën. En ieder zal die ervaring moeten hebben voor hij de zegening van zegeningen van de redding volledig kan beseffen. En Paulus die leidt ons echt werkelijk haarscherp toe naar datgene wat beklijft, wat rots is in ons leven. En Paulus heeft het net zoals in vers 28 over evenals en zo ook. Dus kijk nou eens, ik ga vergelijken en ik zet ze tegenover elkaar. Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam was, zo zijn deze nu ongehoorzaam geworden. En dan wordt er over nu ontferming gevonden gesproken. En waarom nu ontferming gevonden? Je kan zeggen, oh fijn, ik ben gered en de rest, nee. Opdat zij ontferming zouden vinden. Het is bij God altijd met het oog op. En dan krijg je dat in beide gevallen er een tijd is van ongehoorzaamheid en van ontferming. En ik vind het machtige van dit vers, ik lees daarin dat het laatste woord van God in dit proces ontferming is. Door de u betoonde ontferming, door de u betoonde barmhartigheid. Nou, dat loopt gelijk op met aan God. Want het is God die dat betoont. En ik denk dat het bijzondere verzen zijn. Het zijn zulke bijzondere verzen. En laten we alsjeblieft, zeg ik dan tegen mezelf, de tijd nemen om ze te overwegen, erover te bidden, ze nog eens door te lezen en ze in je hart te laten landen. God ziet, of Paulus ziet, dat die ongehoorzaamheid van de natie om God te vereren, terwijl ze het in zijn schepping hadden kunnen zien, dan ziet hij die ongehoorzaamheid en hij weet waartoe het brengt. En ik denk, waarom is nu die weerspannigheid van dat volk van God er? Omdat God de natie ontferming, barmhartigheid betoond heeft. En ik denk, God stopt niet datgene wat hij begonnen is. Die keuze van dat volk heeft God nooit berouwd. Het is begonnen in de dagen van de aartsvaders en worden onder het nieuwe verbond volkomen gemaakt. Die ontferming is dusdanig. En dan proef je natuurlijk wat Jeremia zegt in hoofdstuk 31. Want dit is het verbond dat ik sluiten zal met het huis van Israël na deze dagen. Luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. God is ze tot een God. God is ze tot degene die ze op zijn plaats, hun op hun plaats brengt. God is degene die ieder mens, maar we hebben het nu even over Israël, aan zijn hart trekt. Dan kan je die woorden van vers 29 nog duidelijker zeggen. God is degene die handelt en dat wat hij doet, hè, dat wat hij zegt, die roeping van God is onberouwelijk. Die genadegave en die roeping zijn onberouwelijk. En dan zegt zo'n vers als 32. Want God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. En dat toch even die correctie, want God heeft allen onder weerspannigheid tezamen ingesloten om zich over allen te ontfermen. Allen zullen kennen de barmhartigheid van hem. Allen, en daar mogen mensen geen uitzonderingen op maken en daar mogen mensen geen onderscheid in maken. En als je dit dan ziet, en dan zegt Dean Huff, een van de broeders uit Amerika, weinig woorden in Gods woord zijn zo rijk van betekenis als deze. Want God heeft allen ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. En dan zie je het ineens. Het is de climax wat Paulus gezegd heeft vanaf Romeinen 9 vers 1. En wat is de oplossing van het hartzeer van Paulus? Wat is de oplossing van ons hartzeer ten opzichte van degene die ons gegeven zijn en die we kennen en die helemaal niets van God willen weten? Dat is dit wat hier staat, is de oplossing van Paulus hartzeer. Dat wat hier staat is de oplossing van het hartzeer van ons. En wat is de oplossing van het hartzeer dat we hebben? Het bewijs dat God in zijn liefde vasthoudt. En tegelijkertijd, en dat is triest, zijn dit woorden die heel veel verzet hebben ondervonden, als je ze zo zegt, dat ik ze hier zeg, en die zo mishandeld zijn in woord en geschrift. En ik vind eigenlijk één ding heel luid en duidelijk klinken. Wat is de hoop van jou en mij? Wat is de hoop van Gods volk? Wat is de hoop van de mensheid? Niet die mensheid zelf, maar God. De hoop van de mensheid ligt in God en niet in de mensheid zelf. Want God heeft allen onder weerspannigheid tezamen ingesloten, hè, onder ongehoorzaamheid besloten, zegt de MBG, om zich over allen te ontfermen, om allen barmhartigheid te betonen, voor allen barmhartig te zijn. En er zijn twee zaken die hier gezegd worden, twee waarheden die hier gezegd worden. Of moet ik zeggen, twee helften van één grote waarheid. En de een kan niet zonder de ander gewaardeerd worden. En de een is niet compleet zonder die ander. En ik denk dat zo'n woord, dat God is betrokken in alles wat er gebeurt. En dat zeggen we heel simpel. Maar ik las een Joodse denker. Die zegt, sorry, ik ben al mijn familie kwijtgeraakt. Ik kan niet geloven dat God er was en is. Ik heb moeite met, waar was God dan in Auschwitz? En dat zei hij tegen een rabbijn in New York die niet meer leeft. En hij dacht eigenlijk, nou krijg ik, wat voor antwoord zal ik nou krijgen? Maar hij zei, dat was zijn hartzeer. En toen gaf de rabbijn als antwoord, ik weet wat u bedoelt, ik snap wat u zegt, maar het zou nog erger zijn als God er niet bij betrokken zou zijn geweest. Als het niet zo zou zijn dat God is betrokken in alles en bij alles wat er gebeurt. Als God ontsnapt zou zijn, als zijn aandacht ontsnapt zou zijn, dan heb ik een probleem. Maar het feit dat God, ik snap het niet en ik hoef het niet te begrijpen, want het is bij God bepaald. Hij zegt, dat is mijn rust en daarom geloof ik in de eeuwige, zegt hij dan. En dan zegt de schrijver die dat zegt, Edie Wiesel was dat trouwens, die zegt, het zijn woorden waar ik me aan vasthoud, want ik zie het niet, maar ik hoop dat hij gelijk krijgt. Dat moet wel, want dat onbegrijpelijke van die 6 miljoen, dat is iets wat kleeft. En dan zeg ik zomaar, God is betrokken in alles wat gebeurt. En die tweede kant is het handelen en het doel dat God met dat handelen nastreeft. Die zijn die beperkt voor een selectieve club. maar hebben te maken met de complete, met heel de mensheid. En ik denk dat dat belangrijk is. En dan kom je bij de vrienden van Job terecht. He, dat brengt dan iets in een mens overeind. Wat is dat nou? Dat, ja, ik weet wie dat is die dat overeind brengt. Maar mensen komen dan, er komt iets in ze overeind. Ze worden weer spannend ervan en zo. De vrienden van Job die suggereerden, weet je, al die ellende die jou overkomt, is je eigen schuld, dat zijn verborgen zaken. Maar wat wij nodig hebben. En ik zeg niet dat daarmee alles direct wordt opgelost. Nee, maar God is ook in het donker God, zei een dichter, die ik wel eens eerder geciteerd heb. Maar wat is het punt dat je in een donkere en eenzame wereld gaat zien, weet dat niets God ontgaat en dat hij alles in ieders leven in zijn hand heeft. En dat is iets wat ik niet begrijp, maar wat ik wel geloof. Dat is iets waarvan ik zeg, Vader, er zijn zoveel zaken die u Paulus onthuld hebt en die we met elkaar nalopen, bestuderen, maar u hebt alles in zijn hand. En ik denk dat iedereen die woorden leest misschien zegt, wacht even, hier moet ik over nadenken, hier heb ik niet direct een antwoord op. Maar ik weet wel, dat heeft God in uw leven, denk ik, net zo hard als in mijn leven laten zien. Jij dacht dat ik je vergeten was. En op het moment dat je naar boven keek en dacht, Vader, hoe nou verder, kwam daar dat moment waardoor je ineens begreep, zie je wel, het is niet buiten u omgegaan. Zie je wel, u was er, alleen zag ik het niet. In een donkere en eenzame wereld is het nodig om te zien dat God niets ontgaat en dat hij alles in ieders leven in zijn hand heeft. We zijn nu aan het bestuderen en ik ben zo blij dat we op een bepaald moment besloten hebben, we gaan opnieuw beginnen aan de Romeinenbrief. Ik wil eerlijk tegen u zeggen dat ik ben een enorm liefhebber, als ik het zo gek mag zeggen, van de Romeinenbrief. Maar toen ik dacht, weer die Romeinenbrief, daar hebben we jaren op gestudeerd. En het lijkt wel, nu ik ermee bezig ben, wat heb ik dan al die jaren niet geweten. En ik weet gegarandeerd, zo de Heer het toeft en ik nog even mag leven, als ik over 10, 15 jaar, als we weer met elkaar, achter onze rollator hier binnen stuivend, de zaak bestuderen, zullen we weer tegen elkaar zeggen, Vader, het gaat oneindig boven mijn denkraam uit. Wat bent u een God? U zet het allemaal op uw plaats. In ons leven, in het leven van mijn gezin, in het leven van de familie, in het leven van degene die me lief zijn. En dat doet hij uiteindelijk bij allen. Niets ontgaat God. Hij heeft alles in ieders leven in zijn hand. En dat zijn momenten dat het frikt en schuurt in je leven. En dat frikt en dat schuurt totdat God de genade geeft en erop druppelt. Waardoor het te pakken is en te beseffen is, Vader, het is niet buiten u omgegaan. U had het me ook niet anders kunnen laten beseffen, die eigenwijze kop van mij. Maar u bent wijs met me omgegaan en nou zie ik dat u gelijk heeft. Kijk, we zijn bezig geweest vanaf Romeinen 1 vers 18. En we hebben het gelezen en gestudeerd tot en met 3 vers 20. En toen heeft Paulus laten zien, wat is die mens nou waard? Wat zijn die natie nou waard? Wat is Israël nou waard? Toen hij dus over de mensheid in zijn geheel gesproken had, is hij vanaf hoofdstuk 3 vers 21 tot en met hoofdstuk 8 vers 39 met de gelovigen aan de orde gegaan, aan het werken gegaan. En vanaf hoofdstuk 9 bepaalt hij onze aandacht bij het falen van Israël en wat dat falen van Israël uitwerkt voor de natieën. En dan kan ik me zo voorstellen dat broeder Govert een gegeven moment zegt van de scharniertekst, de tekst waar het om draait, is als je doorgaat krijgen vanuit Gods woord, zonder het belast te zijn door allerlei zaken die in het gezichtsveld het zouden kunnen blokkeren. Wacht even, God is handelende, een gedeeltelijke verharding over Israël, en die gedeeltelijke verharding over Israël is er, totdat de volheid van de heidenen binnengaat. Die scharniertekst moet je in de gaten houden. En ik denk dat iedereen op een bijbelkring of iedere gelovige, als je op een rij gaat zetten Wat heeft God in mijn leven gedaan? En hoe heeft dat zegenrijk uitgewerkt? Dan denk ik dat je een lijstje kunt maken. En dan zal het telkens zo zijn, wat heb ik eraan gedaan? Vader, het was uw handelen. Wat heb ik kunnen doen? Vader, het was uw handelen. En dan dwars door ons handelen heen misschien, of door ons even stil te zetten, wilde God ons geven wat we nodig hebben. En ik denk dat dan, op broeder nog, Gemmick zegt, ik heb het voor u geciteerd, de kennis van Gods woord is goed. Bekend zijn met Gods wegen is beter. Maar hem te kennen is het beste. En dan vervolgt hij dat, dan bouwt hij dat wat uit. Geloof aanvaardt Gods uitspraken. Vertrouwen zegt, Vader gaat uw gang, stemt toe in zijn wegen. En de liefde, dan kan je rusten in zijn wezen, Vader, zo bent u en wat u doet is goed. En dan eindigt broeder nog met de opmerking, laten wij geloven wat hij zegt. En we zullen niet alleen verheugd zijn met hetgeen hij doet, maar tevens juichen in wat hij is. Nou, daar kan ik een hele tijd over nadenken. Kennis van het woord is goed, bekend zijn met zijn wegen is beter, hem te kennen is het beste. Maar ik kan het niet zeggen, dat kan je niet losmaken, dat zit helemaal geschakeld, hè. Want door zijn woord en die te gaan zien, raak je bekend met zijn wezen. En datgene wat je dan weet vanuit zijn woord en waar je bekend mee raakt, dat leert hem toen kennen. Daarmee leer je hem kennen. Dat is toch het beste wat er is. Weten wie God is, weten wat hij uitwerkt. Hem te mogen vertrouwen en nooit hoeven te twijfelen aan zijn liefde. En als je dan gaat praten over de godheid van God, dan zou je eigenlijk alleen maar kunnen kijken van, Vader, wat doet u nou? Door onze Heer Jezus Christus. En dan zie je dat Romeinen 8 vers 32 zegt, ik lees u een paar versen achter elkaar. Hoe zal hij, want het is gefocust in zijn zoon, hè? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. En dan zegt broeder Huff, lees daar nou eens bij, Johannes 3 vers 16. En dit zijn versen die je kent. Maar dan in de rijkdom en in dat grote patroon, hè. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat. En u weet nou hoe je dat moet uitleggen, maar eeuwig leven hebben. God heeft die wereld lief. En dan kom ik terug bij Romeinen 5 vers 8. Het gaat steeds om de zoon. Die zoon van God. Dat wat hij doet. God echter, zegt Romeinen 5 vers 8. Ik denk dat een van de versen is die bij mij onderstreept staan. En u misschien ook. Want Romeinen 5 is zo'n hoofdstuk waar God me mee op mijn benen heeft gezet. Wat staat er dan? God echter, naast alles wat erboven staat, God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen we nog zondaren waren, voor ons gestorven is. En dan gaat dat door, over rechtvaardiging en al die zaken meer. Maar wat een vers, God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, daar heb je het, dat is het handelingspunt, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. En dan eindig ik met een ander citaat van Paulus uit 1 Korinthe 1 vers 18. Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, en we snappen het verband ermee, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. En uiteindelijk zal een ieder die kracht Gods beseffen. In ons leven, dat woord des kruises, het kon niet buiten dat kruis om, het moest op die manier. En dan krijg je, en het is gewoon nog een lijntje wat ik even langsloop, en er valt nog veel meer over te zeggen, maar ik vond het een mooi lijntje. Ja, immers, wij weten, zegt 2 Korinthe 5 vers 14, dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor zich stellen. Het gaat erom, dat lijntje wat ik nou naloop is, de godheid van God wordt het beste uitgedrukt in hetgeen hij doet door onze Heer Jezus Christus. En nou is het gevaar van zo'n lijntje dat ik een aantal teksten achter elkaar zet en ze even niet overvragen, maar het gaat erom om hetgeen hij doet door onze Heer Jezus Christus. En ik denk dat dat een punt is. Want wat wil ik ermee laten zien? Het was in Christus, het was in de Zoon, het was in hem dat God het uitvoerde. Kijk naar Moerdijk. Wat daar gebeurt. Wij denken in onze wijsheid dat we weten hoe we het moeten behandelen. En er gebeurt iets. En het is gewoon totaal deficit. Op een gegeven moment zei een toxicoloog, je moet je voorstellen dat wij denken het te weten. We hebben beschermende kleding. Hij zegt, met dat mengsel wat er ligt. Het kan zijn dat een brandweerman met zijn laarzen erin gaat en ze lossen op aan zijn voeten. Wat hebben we nou onder controle? En ik bedoel dat niet cynisch, maar ik denk, mens, als je die grote ramp zich zal voltrekken. Ik denk, wat hebben we nou uiteindelijk allemaal met onze wijsheid bereikt? Ik denk dat niets valt buiten zijn controle. Ik kan het ook anders zeggen, dan zeg ik het positief. Je kunt altijd op de ontferming en genade van God bouwen en vertrouwen. En ik denk dat wat Paulus hier doet, en natuurlijk is er nog zoveel meer te zeggen, maar ik bedoel, ik ken een Zwitser of een theoloog die geloof, weet 3 keer door de hele Romeinenbrief is gegaan in zijn leven. En elke keer weer nieuwe dingen ontdekte en dieper zicht kreeg. Als je 1 ding ontdekt bij Paulus, en dan denk ik aan zo'n vers 32, want God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. Dan is er gelukkig 1 die God is over alles. Er is er gelukkig maar 1 die we mogen noemen, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ook onze Vader zijn wil. Dat we die God mogen en kunnen leren kennen door die Zoon. Dat we hem mogen leren kennen in wat hij uitvoert. En dat je inderdaad met dat oude lied, in de tijd van de slavernij geschreven, kunt zeggen, he's got the whole world in his hands. En Paulus zegt, het hele universum is zelfs in zijn handen. En ik vind het sublieme, het unieke, het mooie. Hij is ook de God van heel de mensheid. En ik denk dat we onze aandacht, en dat is wat Paulus hier doet, op hem mogen richten. En dan zie je zo'n vers als 32, want God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. Als je dat als een soort leidraad neemt, of als een leidraad neemt, hoe je het zeggen wil, dan kun je elk detail vanaf Romeinen 9 vers 1 nog eens doorlezen. En eerlijk gezegd heb ik dat zelf gedaan, gewoon vanaf Romeinen 9 lezen gaan, totdat je komt in het schriftgedeelte waar we vandaag dan even gesepareerd hebben. En dan zie je die context, dan zie je dat verband dat Paulus geeft. En ik spreek het met schroom uit, want er is nog zoveel meer te zeggen dan die ene spa die ik nou in de grond gestoken heb. Want dat realiseer ik me echt. En ik ben blij dat we met elkaar mogen blijven spitten. En dat de een dit bovenbrengt en de ander dit bovenbrengt. En dat we, als we naar huis rijden, na zo'n avond samen, dat we dan eigenlijk in de auto op weg naar huis of op het fietsje, hoe we dat ook dan doen, naar huis gaan en denken, Vader, wat enorm. Dan durf ik zelfs nog ineens te zeggen, de helft is me niet aangezegd. Ik denk, er is veel meer, Vader, dan ik ooit kan bedenken van u. En als u de zaken zo onder controle hebt, als u zo die mensheid op het oog hebt, en als u uiteindelijk, mag ik dan rusten in uw liefde. En ik denk, dan kom je inderdaad bij zo'n vers als 32. En ik bedoel echt niet, in de dingen die ik gezegd heb, voorbij te gaan aan het pijn, aan de pijn, aan het lijden en aan het diep verdriet dat er is. Maar wat zegt een mens als die meent een ander te moeten troosten met zoiets vaags als, ja, er is iets. Ik geloof wel dat er iets is. Je hebt dus mensen die horen tot de ietsisten. Die geloven in iets, het ietsisme. Nou, kijk uit voor isme. Dat pijn, dat lijden en dat verdriet. Ik had een gesprek met iemand die heel erg lijdt. En dan weet ik één ding. Wat troost dan in dat lijden? Toen ik vroeg, wat zullen we doen? Aan het eind van het gesprekje dat we hadden. Zeg, zal ik wat lezen uit Gods woord? Toen vroeg hij me om te lezen 1 Thessalonicenzen 4. En dan lees je dat met elkaar. En dan zit je bij iemand die lijdt. Ik vond het zo ontroerend. Ik ben met tranen naar huis gereden. Maar wat ik nou zo boeiend vond, zo prachtig vond. O vader, wat enorm. Zijn ogen glommen. Want dat was zijn verwachting. Dat was zijn richting. En ik denk dat dat zo enorm is. Er is niet iets. Maar er is iemand die alles doet samenwerken ten goede. Er is niet iets, maar er is iemand die zegt, kom, ik hou van je. Kom aan mijn hart. En ik, alles wat er gebeurt, doe ik samenwerken ten goede. En dan kom je na zo'n vers als 32, dan kan Paulus zich niet meer inhouden. Dan knalt het eruit, zou ik bijna zeggen. En dan zegt hij, en ik lees dat kort, met de opmerking, dit komt echt de volgende keer nog wat dieper, denk ik, aan de orde. Het leuke is, dit is niet de afsluiting van dat zegt diezelfde Bruce weer. Dit is niet de afsluiting van hoofdstuk 9 tot en met 11. Dit is de afsluiting van Romeinen 1 tot en met 11. Die eindigen met deze woorden, o diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen heeft? Ik denk dat hij drie vragen stelt. En dat je drie keer zegt, niemand, niemand, niemand. En dat het dan uiteindelijk samenloopt tot, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En wat kunnen we als mens dan anders doen dan zeggen, hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En daar past op een luid en duidelijk amen. Tot zover.